En we gaan verder waar we vorige week zijn gestopt. Een betere manier om te bidden. Amen. We hebben vorige week gezien dat er een betere, moet ik het zeggen, meer bijbelse manier is om te bidden dan wat de traditionele manier is. Belangrijk om te weten is eigenlijk, er is geen formule. Er bestaat geen formule om uw gebeden effectief te maken. Moest er een formule bestaan, dan had al lang iemand dat uitgevonden en dan zou elk gebed dat we zouden bidden direct beantwoord worden. Maar God is niet gelimiteerd tot een formule. Amen. Het is niet omdat je de juiste stappen uitvoert dat je gebeden gaan beantwoord geraken. Amen. Gebeden zijn geen manier om jouw verzoeken in te willigen. Gebed is een manier om te communiceren met de Heer. Amen. Het is geen formule waarmee je God kan manipuleren. Het is geen bepaalde stappen. Als ik dit en zo doe en als ik het op die manier doe, dan gaat God mij zeker aan horen. Nee, want dan is je motivatie weer niet om God beter te leren kennen. Maar mijn motivatie is, ik wil hetgeen dat in mijn hart zit, wil ik krijgen. En als ik op een bepaalde manier doe, gaat God mij aan horen. Nee, God werkt zo niet. Amen. Jij begint te bidden vanuit de positie die jij bekleedt in Christus. Amen. Een effectief gebed, amen, en de gebeden van de rechtvaardigen, zegt de Bijbel, vermachtigen veel, met andere woorden, zij zijn zeer effectief. Die gebeden gebeuren vanuit de positie die je bekleedt in Christus. Vanuit het werk dat Jezus heeft gedaan aan het kruis voor mij, voor jou, amen, hebben we een bepaalde bevoorrechte positie, als we dat geloven tenminste. En vanuit die positie, vanuit het kind van God dat ik ben in hem, amen, gaat mijn gebed voort naar hem. Halleluja. We doen ze met andere woorden, zoals Jezus zegt, in de naam van Jezus. Dat betekent niet dat ik 100 keer in de naam van Jezus moet gaan zeggen, maar we doen alsof Jezus in mijn plaats zou bidden. Ik bid in de plaats van Jezus. Ik bid zoals Jezus zou bidden. En hoe bad Jezus? Jezus bad in de autoriteit die hij had gekregen van zijn hemelse Vader. Amen. En jij hebt autoriteit gekregen in de naam van Jezus. Halleluja. Hij bad met autoriteit. Amen. Hij smeekte niet dat een duivel wegging. Hij smeekte niet dat een ziekte zou genezen worden. Hij sprak tot de ziekte. Amen. Halleluja. Hij bad met een bepaalde compassie voor anderen. Want het ging niet om hem, het ging om het doel. En het doel was om de verlorenen terug bij God te brengen. En hij was daarvoor geroepen. Dus alles in zijn leven stond in het teken van de wil van God. Amen. Dus hij bad met compassie. Halleluja. Hij bad in de wil van zijn Vader. Hij bad in de timing van zijn Vader. Halleluja. Hij bad met autoriteit. En zo zouden wij moeten bidden. Amen. Het hoe en het waarom van je gebeden. Ik ben allemaal aan het herhalen van vorige week. Hè. Het hoe en waarom van je gebeden zijn belangrijk. Vanuit welke positie bid je? Hoe bid je? Vanuit een verslagen positie. Vanuit een angstige positie. Van een stressvolle positie. Vanuit een zelfzuchtige positie. Het zijn geen goede posities. Amen. Of vanuit de positie in geloof die jij bekleedt als rechtvaardige voor de Heer. Die u heeft gered en u heeft bekrachtigd. Alleluia. En geheiligd en rechtvaardig heeft gemaakt. En zijn geest heeft gegeven. In die positie kom ik voor de troon stoutmoedig. Amen. En kom ik voor elke tegenstand en elke berg. En zeg ik in de naam van Jezus. Halleluja. Maak dat je weg bent. Die berg zal niet groter zijn dan mijn Jezus. Mijn Jezus is groter dan de berg. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Waarom vragen we zaken aan God? Het is belangrijk dat we die dingen vragen. In onszelf vragen. Waarom gaan we dingen vragen aan God die God reeds heeft volbracht in het offer van Christus? Amen. Waarom gaan we dingen vragen aan God die Jezus reeds heeft volbracht? O Heer, alsjeblieft, genees hem. Nee, spreek genezing. Amen. O Heer, alsjeblieft, zegen mij. U bent gezegend in hemelse sferen, in Christus. O Heer, dat een dubbele portie van uw zalving op mij rustte. Dat is Oud Testament. In het Nieuw Testament, wij zijn gezalfd in Christus. Ja? Misschien wilde zeggen, ik wil u beter voelen. Ja, misschien wilde het zo bedoelen. Amen. Maar we leven niet op gevoel. We leven in de kennis van wie we zijn en in geloof wandel ik verder. Al die preken hoe dat we zalving kunnen ontvangen. Wanneer je de Heilige Geest hebt ontvangen, broeders en zusters. Er is niet veel meer dat je nog kan ontvangen van Hem. Alleen hier, dat die sluiers weg kunnen gaan. En dat hier die beperkingen in mijn verstand en mijn denken moet getransformeerd worden. Naar de realiteit die God zegt dat we zijn. Amen. Anders zijn we maar steeds op zoek naar dingen die God reeds heeft volbracht in Christus. En liederen gaan erover. O Heer, kom naar ons, kom naar ons. Ik weet wat ze bedoelen, maar Hij is er reeds gekomen. Dus in zekere zin, ja, ik snap de attitude van u. Is het helemaal juist dat we zeggen van kom naar hier. Niet helemaal, maar oké, God is geen hoe zeg je dat, een perfectionist. En dan zeggen, waarom ik zijn al gekomen, ik kan u niet luisteren. Hè? Maar we moeten wel in een positie komen dat we niet meer gaan zitten smeken voor dingen die Jezus reeds heeft volbracht in zijn offer. Amen. De zaken die Hij heeft volbracht, moeten we niet meer vragen, moeten we uitspreken. Die moeten we uitvaardigen op aarde, omdat ze reeds zijn uitgevaardigd in de hemel. Dat is een groot verschil. Amen. In plaats van te smeken, Heer, alsjeblieft, kom naar beneden en maak hier een eind aan deze situatie. Kom en treed op in deze situatie. Kan je zeggen, Heer, ik weet niet wat er aan de hand is, maar u heeft uitgevaardigd in de hemel. U bent reeds gekomen. U heeft reeds een weg voor mij voorbereid. Ik zie hem momenteel nog niet, maar ik dank u reeds, Heer, voor de weg die u in mijn hart heeft gemaakt. Voor de redding die u heeft gebracht, Heer. Of ik leef of sterf, ik zal u dienen. Amen. Of ik leef voor u of ik sterf, beide doen we voor de Heer. Amen. Dus de ene is vanuit een positie alsof God niks heeft gedaan in het leven. En de andere is vanuit de positie, Hij heeft het reeds gedaan en ik wandel er verder in. Amen. Het is een subtiel verschil. Maar het is een verschil in geloof. Amen. In het volbrachte werk van Christus. Dus ik heb gezegd, waarom van je gebed is belangrijk. Attitude. De attitude vanuit je hart. Bid ik voor mezelf, bid ik voor zelfzuchtige zaken. En soms kunnen zaken heel spiritueel bidden. Maar is mijn hartsverlangen wel rein? Snap je? Bid ik uit angst, uit vrees om anderen een hak te zetten, uit wraak? Bid je uit kwaadheid? Of zijn er andere motieven, meer goddelijke motieven? Zoals Jacobus zegt in zijn brief, dat is ook wat ik vorige week heb gequoteerd. U vraagt, maar u krijgt niets omdat u verkeerd bidt. Omdat u zelfzuchtig bid. En dan krijg je niets. Dus vandaag ging daar verder op gaan. Een betere manier om te bidden, deel 2. En ik had gezegd dat soms zijn er vertragingen in het antwoord op ons gebed. Soms bid je iets en het duurt als lange tijd dat we een antwoord krijgen. Waarom? Waarom, o Heer? Waarom is er geen antwoord? Of zijn er vertragingen gebeden? Is omdat je niet juist bidt. Of omdat de reden, de motieven van je gebeden zijn niet juist. Hè? Natuurlijk, al hetgeen dat ik vorige week heb gezegd, als die niet correct zijn, ja, dan worden je gebeden niet beantwoord. Maar er zijn nog andere redenen waarom je gebeden niet beantwoord worden. Stel dat je motieven om te bidden rein zijn. Hè? Stel dat je gebed in de wil van de Heer is. Het is in de wil van de Heer dat niemand verloren gaat. Maar allemaal komen tot de kennis van de Heer. Amen. Het is in de wil van God dat niemand verloren gaat, maar tot redding komen en tot bekering komen. Het staat in de Bijbel. En we bidden voor redding van verloren familieleden. En toch zien we dat ze niet allemaal tot de Heer komen. Hè? Dus je motieven kunnen juist zijn. Amen. Je manier hoe dat je bidt kan juist zijn vanuit de positie enzovoort. Maar toch zijn er momenten dat je geen antwoord krijgt. Wat doen we dan? Hoe gaan we daarmee om? Nu, laat me u eerst en vooral zeggen. Die momenten dat we geen antwoord krijgen op onze gebeden. Vanuit onze rechtvaardige positie, moeten minder zijn dan dat God beantwoordt op onze gebeden. Snap je? Ik kom hier niet om te zeggen, ja, God is een beetje zoals een, hoe noemt dat, zo'n machine, zo'n ding en dan draait hij en af en toe heb je zo eens geluk. Af en toe staat er 3 zevens, of 4, allee, hoe noemt dat machine? Gokmachine. Ja, gebed van een rechtvaardige. Amen. Is geen gokmachine en we zullen het 100 keer doen en misschien in de hoop 1 op de 1000 gaan we eindelijk antwoord krijgen. Nee, vanuit die instelling moeten we niet vanuit gaan. We moeten uitgaan vanuit de instelling. Ik ben een kind en hij aanhoort mijn gebeden. Ik wandel in autoriteit en ik zie een resultaat van die dingen. Ik wil bekend staan omwille van de gebeden. Wij moeten bekend staan, amen, naar de buitenwereld toe. Van als je daar iets aan vraagt en die man of die vrouw die bidt voor jou... Dingen gebeuren. Amen. Daarvoor moeten we bekend staan. Niet zo van, ja, daar moeten we niet naartoe gaan, want er gebeurt toch nooit iets in die gemeente. Amen. Maar als je bidt vanuit de positie van autoriteit, en je hebt de juiste positie, gaan we meer dan wel gebeden beantwoord zien. Amen. Het kan niet anders, want we voldoen aan de voorwaarden. We bidden in de naam van Jezus. En hij zegt, wat je ook vraagt in mijn naam, het zal u gegeven worden. Wat je ook vraagt, als het in de wil is van mijn vader, het zal u gegeven worden. Maar dan heb je het nog die af en toe, hè? Die antwoorden die soms ver weg blijven. Wel, je bent niet de enige die deze vraag al eens heeft gesteld. En je zal misschien naar buiten gaan met meer vragen dan antwoorden, maar dat is oké. Want God geeft niet altijd direct een antwoord op elke vraag die we hebben. God wil dat we op hem vertrouwen. Dat we met hem beginnen te wandelen. Want ons leven is niet meer van ons. Ons leven behoort hem toe. En als we een vraag stellen, amen, en we hebben niet direct een antwoord, zet het opzij en te gepaste tijden. God zal, wanneer jij er klaar voor bent, amen, op je weg, op je spirituele groei, zal hij een antwoord geven. God zegt, vertrouw me, ik zal je wel van antwoord dienen op het juiste moment. Nu ben je er nog niet klaar voor. Later ga je er meer uithalen en zal de getuigenis groter zijn. Amen. Gods timing, nummer 1, voor ogen houden en erop vertrouwen, is belangrijk. Sommige gebeden worden niet direct beantwoord, omdat Gods timing nog niet daar is en hij wil ons een les leren. Vertrouw op mij, zodat je later, wanneer ik u het antwoord geef, niet meer zo in paniek gaat rondlopen wanneer ik geen antwoord geef op uw gebed. Maar dat je kan weten, ik ben een God van woord. Amen? Ja en amen. Ik zal je van antwoord dienen. Gods timing is belangrijk. U kent het verhaal van zieke Lazarus, Johannes 11, vers 3 en 6. De zuster stuurde iemand naar Jezus met de boodschap, Heer, uw vriend is ziek. En toen Jezus dit hoorde, zei hij, deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Jezus hield veel van Martha en haar zusters en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog 2 dagen waar hij was. De timing van God om Lazarus direct te genezen was nog niet daar. Uiteindelijk daagde Jezus 4 dagen nadien op en was hij al 4 dagen dood en was hij in het graf al gelegd en was hij al aan het stinken. Nochtans had Jezus gezegd, deze ziekte loopt niet uit op de dood. Hij had het tegen iedereen gezegd, tegen zijn leerling bedoel ik. Deze ziekte loopt niet uit op de dood. Ja, maar hij is gestorven. Maar Jezus zei, deze ziekte, ja, maar wat is dat voor een God? Hij zegt, dat loopt niet uit de dood. En hier zijn we, hij blijft daar dan nog wat langer drinken. Nog een koffietje met kinder daar en daar gaat hem nog een drinken. En hij is daar, hij is al 4 dagen dood, Heer. Waar? Je had gezegd dat het niet uitloopt op de dood. Ja, maar ik ben groter dan de dood. Wanneer ik mijn woord uitspreek, halleluja, spreek ik dat woord, is buiten tijd. Amen. God leeft buiten tijd, prijs de naam van Jezus. Hij heeft tijd en materie en ruimte geschapen. Dat kan alleen maar als je buiten tijd, materie en ruimte leeft. Amen. Dus wanneer God hier alles in wezen sprak in Genesis 1:1. Amen. En die een Big Bang. Hè, weet ik veel hoe dat juist is gegaan. Maar het zal waarschijnlijk een enorme explosie zijn. Want ons universum is nog steeds aan het uitdijen. Het is nog steeds aan het vergroten. Omwille van die grote knal. Amen. Maar alles kwam hier terstond. Want mensen zeggen zo van, wie heeft God geschapen? Dan ga je ervan uit dat God een begin en een einde heeft. Amen. Omdat wij leven met ons verstand een begin en een einde. Wij kunnen daar niet buiten denken. Ja? Maar God heeft al die dingen die we hier voelen, al die dingen die we zien, de ruimte, het universum. Amen. Heeft er een tijd voor gemaakt, maar zonder tijd kan je geen ruimte hebben, zonder ruimte geen tijd. En er moet ook materie zijn in die ruimte. Amen. Voor ons om op te wandelen en zo verder. Hij heeft die dingen geschapen, maar hij staat daar buiten. Dus wie heeft hem geschapen is een stomme vraag. Amen. Hij heeft geen begin en geen einde. Halleluja. Als wij God konden begrijpen, dan zou hij geen God zijn. Als wij God in ons verstand konden brengen, dat gelimiteerd is door de tijd, ruimte en materie. Amen. Zou hij niet de ongelimiteerde God zijn? Wie heeft hem geschapen? Niemand. Hij is Alpha en Omega. Hij, buiten dit hier is er niets en alles. Hij is er. En dus wanneer hij iets zegt, amen, kijkt hij verder dan de dood. Hij kijkt verder dan de tijd. En zijn woord zal op de een of andere manier de gepaste tijd uitkomen. En dit moest gebeuren omdat de discipelen, amen, hun volledig vertrouwen in Jezus gingen stellen als Heer boven en heerser boven de dood. Hij zei, ja, dit zal niet tot de dood uitleiden, maar hij is gestorven. Ja, meneer, ik ben groter dan de dood. Lazarus, kom eruit. En 4 dagen later kwam eruit. Waarom? Moest die vertraging er zijn, zodat de eer van God, amen, zodat de eer van Jezus nog hoger was dan voordien. Ja, er hebben mensen moeten schreeuwen. Ja, er hebben mensen moeten lijden. Er zijn veel tranen gevloeid, amen, op zijn begrafenis, want hij was al begraven. Maar uiteindelijk was de eer en de vreugde en de glorie dat God kreeg veel groter, amen, dan voorheen. Amen. Een ander voorbeeld, Johannes 9, vers 1 en 3. Hou voor ogen, waarom geen vertraging? Als jij jezelf in geloof houdt, zal God het jou openbaren. Dat zijn eer groter zal worden, amen. Als we kunnen wachten. Johannes 9, vers 1 en 3. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. En zijn leerlingen vroegen, Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd? Of hebben zijn ouders gezondigd? En Jezus zegt, nee, hij niet. Zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. O garme diamant. Vanaf zijn geboorte blind. Ik weet niet hoe oud dat hij was toen hij daar lag. Waarschijnlijk een volwassen man. Ja, 20, 30 jaar. Dat hij moest wachten, dat hij moest bedelen. Elke dag komt er iemand voorbij. En hij was alleen maar afhankelijk van de goedheid van degene die voorbij kwam. Want in die tijd, broeders en zusters, als je blind was, was je een verstoteling. Amen. Zoals de discipelen vroegen, wat heeft deze mens verkeerd gedaan? Is hij blind geboren? Zijn ouders moeten iets verkeerd hebben gedaan. Of die moet iets als kleine verkeerd hebben gedaan, dat God hem heeft bestraft met blindheid. Mijn broeders en zusters, we leven in het Nieuwe Testament. En het is een ander begrip. Onze omstandigheden, amen, zijn geen indicatie van de liefde van God voor u. Amen. Er zijn grote mannen en vrouwen van God die sterven, gruwelijke doden, die worden geraakt met blindheid, met doofheid, met kanker. Dat is geen indicatie van, die heeft iets verkeerd gedaan. Die is een geloof, er moet iets mis zijn met zijn geloof. Want als je echt gelooft, dan geraakt hij niet ziek. Dat is niet waar. En ik zal direct nog onder de voorbeelden, nee, ik kan geen onder voorbeelden. Dat is een hyperbool. Ik ga direct nog een ander voorbeeld. Trouwens, als dat waar is. Hè? Als je geloof hoog moet zijn en dan nooit ziek raakt. Dan had Jezus wel een heel ongelovige dag. Op die dag dat ze hem hebben gekruisigd. Amen. Maar terwijl dat de wereld naar hem keek en dacht van amai, wat een mislukkeling. Zag de hemel, zag van goed bezig. Prijs de Heer. Amen. Zijn zwakheid zal leiden, tot velen, tot hun redding. Amen. Maar het was geen zwakheid. Het was een sterkte door een nederigheid. Maar laat me teruggaan. Dus de Joden hadden een concept van, ben je ziek, ben je blind, ben je doof, dan heb je iets verkeerd gedaan en God is tegen je. Dus die mensen moeten we vermijden. In een hoekje steken moeten we niet mee in contact komen, want wij kunnen hetzelfde krijgen. Zonde is besmettelijk, dus laten we ons daar niet mee inlaten. Dus die mens zat heel zijn leven praktisch alleen, uitgestoten. Maar daar kwam Jezus. En de discipelen, oh, zullen we daar wel naartoe gaan? Hij heeft misschien iets gedaan. Zegt, nee, zegt Jezus. Deze man is zo gehouden. Halleluja. Hij niet, zijn ouders niet. Maar dat Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Oh, prijs de naam van Jezus. Mogen de Heer ons allemaal een geest van geduld krijgen. En een geest van Gods timing krijgen. Halleluja. Dat we ons geloof groot houden in hem. Halleluja. Dat nu dat we het nog niet zien, onze belofte vervuld zien geraken. Maar dat we kunnen blijven wandelen, Heer. En dat we kunnen zeggen, Heer, laat uw grootheid, amen, door mij zichtbaar worden. In Jezus' naam. Wat met Abraham? 25 jaar moest hij wachten eer hij de belofte kreeg. God zei, je zult een zoon krijgen. En doorheen uw zoon zullen er nakomelingen komen zo talrijk als de zandkorrels. Ik heb nooit gezien, 25 jaar. 25 jaar, zijn vrouw is 90 jaar. En gaan we nu nog een kind krijgen? Maar het kwam er uiteindelijk. Na 25 jaar wachten. Wat met Jozef? Die 13 jaar moest wachten in gevangenissen. Amen. Eer zijn visioen werkelijkheid wordt. Hij kreeg een droom. Dat ze allemaal gingen buigen voor hem. En hij zat in de gevangenis voor 13 jaar. Maar uiteindelijk kwam het visioen uit. Amen. Want hij bleef volharden in geloof. Wat met David? Die, ook al was hij de volgende gezalfde koning van Israël. Hey, u kent wel het verhaal. David die kwam en hij werd gezalfd door de profeet. Hoe noemt hem dat weer? Samuel, dankjewel. En zei, u bent de volgende koning van Israël. Ja, maar er zit een andere koning op de troon. Jij bent de volgende. Meer dan 20 jaar moest David wachten eer hij daadwerkelijk op die troon zat. Maar broeders en zusters, nogmaals, het maakt niet uit hoe lang het duurt. De glorie van God moet geopenbaard worden op het juiste tijdstip. En de verleiding voor ons is, gaan we opgeven, gaan we twijfelen, gaan we meer kijken naar wat we nog niet hebben, in plaats van de belofte die we reeds hebben bij ons en wie we zijn in Christus. Als een David het kon, als een Abraham het kon, als een Jozef het kon, en die hadden belangen aan niet de belofte en de positie die ze hadden in Christus, die hadden belangen aan niet de geest van God, het doopsel van de geest in ons, ze hadden belangen aan die dingen, maar als zij kunnen wachten en toch vertrouwen op Gods goedheid, hoeveel meer wij dan die leven onder een veel beter verbond. Amen. De vertraging is geen probleem voor zij die hun ogen op Jezus houden. Want ze zijn niet in dit leven voor hunzelf. Zij leven voor Gods werk. Zij leven voor de koning. Zij leven, het is daarmee dat ik begon, de koning is hier. Waarom komen we naar hier? Dat de koning hier is. En zijn koninkrijk is waar we naartoe gaan. Het is geen probleem, de vertraging, voor zij die leven op hetzelfde ritme als de koning. En wanneer de koning zegt wacht, dan wachten we. Als hij zegt ga, dan gaan we. Maar het maakt niet uit of we gaan of wachten, of we leven of sterven. We doen beide voor de Heer. Amen. Het is geen probleem de vertraging voor zij die hun leven hebben gegeven aan de Heer. Want een vertraging zien wij als een gelegenheid om God beter te leren kennen in de tussenperiode. Amen. We zien het als een gelegenheid, halleluja, om hem nader tot hem te komen. Want het beantwoorden van ons gebed is geen doel. Dat is geen doel. Wat het doel is, is hem beter leren kennen. En als ik hem beter leer kennen in de wachtperiode, dan zal ik er doorheen gaan. Als ik hem beter leer kennen doorheen het zien van mijn gebed beantwoord zien, laat het zo zijn, Heer. Prijs de naam van Jezus. Maar als het niet zo is, dan ga ik hier wachten. Ik ga volharden en blijven voortgaan, want ik ga u beter leren kennen. En uw grootheid gaat nog groter worden. Prijs de naam van Jezus. En daar wringt soms het schoentje, omdat, wat is het doel van Christen? Hè? Sommigen denken, mijn doel is, dank u Jezus dat je bent gestorven. En op een dag zal ik naar de hemel gaan en liefst zo snel mogelijk, want heel de wereld is hier rot. En dat ga je hier allemaal naar beneden. Dus kom ons halen, Heer. En ten tussentijd moeten we maar zien dat we het goed, dat we het hier redden. Hè? Anderen denken, ja, Jezus is iets begonnen en we moeten een sociale revolutie starten in onze maatschappij door goede werk te doen. Anderen, hun doel is om hier God zijn evangelie te gebruiken, om hier een goed leven te verkrijgen, door aardse zegeningen en hemelse zegeningen in dit leven te verkrijgen. En ze gebruiken daarmee Jezus zijn evangelie. Nu, ook al klinken deze dingen goed en deze doelen goed, ze zijn niet helemaal juist en ze zijn niet helemaal compleet. Het doel van een christen is doorheen het offer van Christus hem beter leren kennen. En die kennis niet voor jezelf te gebruiken, maar te reflecteren naar andere mensen toe. Halleluja. Want als je hem beter leert kennen, ga je meer en meer van zijn beeld afstralen naar de buitenwereld. En hem beter leren kennen doe je soms in de wachtperiode. En dat is een periode waar we onszelf buitensmijten en God uitnodigen. Amen. Als je alleen als doel hebt mezelf en mijn familie beter te laten worden doorheen het evangelie, dan gaat het niet goed aflopen. Want het evangelie is er niet gekomen om u te dienen. Amen. Het evangelie is gekomen niet om u rijker te maken in deze wereld. Het maakt u rijker in Christus. Amen. Halleluja. Snap je wat ik zeg wanneer ik zeg het evangelie is er niet om je te dienen? Het is er om je te dienen, natuurlijk. Maar niet om je, om ik zeg, je zelfzuchtige verlangens te dienen. Amen. Het is er om je te dienen. Door zijn striemen zijn we genezen. Lichaam, geest en ziel, prijzen Heer. Maar dat is niet om jezelf groter te doen voelen dan al de rest, dan die lelijke zondaars erbuiten. Maar dat is met een doel om die liefde verder te laten ebben in uw leven. Amen. Halleluja. Het maakt u niet rijker in deze wereld. Amen. Maar wel in Christus. Amen. In de eerste eeuwen van de vroege kerk betekende een christen worden hetzelfde als een snelle dood. Dat is echt waar. In de eerste eeuw betekende een christen worden hetzelfde als je zal waarschijnlijk niet te lang leven. En het zal niet in veel comfort zijn. Daar was de optie, twee opties. Aanvaard Jezus in je leven. Maak hem je leven. Hè? Je krijgt eeuwig leven. Je wordt verlost. Jezus komt in je. Je koninkrijk van God wordt, komt en met je, gaat met je mee en zo verder. Maar je zal direct zonder job zitten. En de kans is groot dat je snel martelaarsdood zal lijden. Dat is de eerste optie. Even in gedachten aan. Moet je er even over nadenken. Of tweede optie. Aanvaard geen Christus. Doe alsof hij niet bestaat, alsof je niet hebt gehoord wat je hebt gehoord. En je zal gewoon verder kunnen leven in vrede en wat comfort. Amen. In de eerste drie eeuwen voor Christus was het de meeste mensen die optie 1 kozen. Omdat de openbaring van wie hij was zo groot was. En het zicht op het eeuwig leven zoveel belangrijker was dan dit tijdelijk leven, dat ze kozen, Jezus is mijn Heer. Maar toen dat ze zei, Jezus is mijn Heer, betekent dat keizer is niet de Heer, maar Jezus is Heer. En wanneer je zegt dat keizer geen Heer is en dat hij het niet waard is om aanbeden te worden, werd jij een vijand van de staat. Amen. En vijanden van de staat kregen geen kans om handel te drijven. Kregen geen kans om opgenomen te worden in de maatschappij. Die werden buitengestoten. Amen. En in nog ergere gevallen, wanneer dat de keizers heel bloeddorstig waren en vooral heel op zichzelf gericht, werd jij een kopje kleiner gemaakt. Dus dat was de optie. Amen. Dus daarmee dat ik zeg, als jij alleen jezelf voor doel hebt, dan gaat het met u niet goed aflopen. Wel in deze wereld, maar niet in de wereld hierna. Amen. Ons doel in ons leven is hem verheerlijken in alles wat we doen. En zijn koning vertegenwoordigen. Nu, dank de Heer dat we hier zo goed leven. Amen. Dank de Heer dat het koninkrijk van God aan het verspreiden is over heel de wereld. En dat stillen maar zeker. Amen. Hij in elk hoekje van de aarde wordt verkondigd. Amen. En dat de liefde en de genade van God mensen transformeert. Dat het zelfs maatschappijen transformeert. Maar dank de Heer daarvoor. Dat we vrijelijk kunnen proclameren hetgeen dat we geloven. Amen. Want het was zo niet. En het is in sommige landen nog steeds niet. Maar dank u Jezus. Maar het moet ons meer hem doen appreciëren. Amen. Want in de eerste eeuwen was het Jezus aanvaarden. En dan sterven we. Maar of we nu leven of we sterven. We doen het voor de Heer. Amen. Want wat heeft deze wereld nog voor mij te bieden? Amen. Ik kijk verder dan deze tijd. Want hij leeft buiten de tijd. Dank u Jezus. Dat dus Gods timing, mijn broeders en zusters, voor ogen houden en erop vertrouwen, is enorm belangrijk. Onze wachtperiode, tweede reden waarom er soms een wachtperiode is, is om naar boven te brengen hetgeen dat er mis zit in ons hart. Amen. Je bidt voor dingen en het komt maar niet naar boven. Misschien is het dus tijd, heren, hoe zit het met mijn geloof? Want ik raak hier gefrustreerd. Ik raak hier kwaad. Amen. Als je een wachtperiode ondergaat, brengt het naar boven wat voor geloof ik heb. Is het een zelfbedienend geloof of is het een onzelfzuchtig geloof gericht naar anderen? Dat zegt wat er ook mogen gebeuren, wat uw timing ook is, Heer Jezus. Het is voor uw glorie. Beter dat ik moet wachten, laat het zo zijn. Amen. Soms is het om een verkeerd denken en theologie naar boven te brengen. Heb je het al eens gehoord dat de mens zegt, als God echt van mij houdt, waarom gebeurt het nu? Als God echt van mij houdt, waarom laat hij dit toe? Ik heb hiervoor gebeden en ik zie geen antwoord. Als God van mij houdt, zoals de Bijbel zegt, waarom gebeurt dit niet? Ik zal het nogmaals zeggen. Jouw omstandigheden, of ze nu goed zijn of slecht, of je nu een slechte dag hebt of een goede dag, zijn geen teken dat God van u houdt of niet van u houdt. Ze zijn geen indicatie, ook niet van uw geloof of geen geloof. Mijn broeders en zusters, God houdt van ons. Hoe weten we dat? Omdat hij het heeft getoond door in Jezus zijn Zoon naar de aarde, halleluja, te laten sterven. Prijs de naam van Jezus. Aan dat kruis heeft hij zijn liefde getoond, dat toen we nog zondaars waren. Het is forever settled, zijn liefde. Romeinen 8 zegt, niets kan ons afbrengen van de liefde van God in Christus. Geen dood, geen leven, geen berg, geen vallei. Geen onreine geest, geen slechte situatie, geen slechte dag op het werk, mijn broers en zusters. Niemand, als je in de file zegt, God houdt niet van, God houdt nog steeds van u. Hij blijft van u houden. De situatie is geen indicatie of je slecht geloof hebt of niet. Amen. Maar het is wel een indicatie wanneer je zo'n vragen begint te stellen, dat je geen kennis hebt van wie je bent en geen kennis van hem en van zijn offer. En dat brengt dat naar boven. En in plaats van te zagen en te gaan klagen, waarom doe ik dat? En hij houdt niet van mij. Kun je misschien gaan aan de hey, misschien ben ik, heb ik een verkeerd pad, een denkpatroon van wie hij is. Een voorbeeld, Hebreeën 11. Wie van jullie kent Hebreeën 11? Dat is het hoofdstuk van de gelovigen. Hè? En we lezen vanaf 32. Ja, nu ja. We geloven en we zien. Maar Hebreeën 11 spreekt over Mozes. Dat spreekt over al die grote mannen en vrouwen van God, over Abraham. Dat ze geloof hadden en ze zagen hun belofte nog niet in vervulling komen. Maar ze bleven verder gaan in geloof. En dan, hij eindigt dat hoofdstuk. Wat valt hier nog aan toe te voegen? Welke voorbeelden kunnen we nog geven? De tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon en Barak en Simson en Jefta. En David en Samuel en over de profeten die door hun geloof koninkrijken overwonnen. Gerechtigheid lieten gelden en kregen wat hun beloofd was. Die leeuwen de muilen toeklemmen. Wow, dat is waarschijnlijk op Daniel bedoeld, hè? Waar zit ik? Vers 34. Aan vuur de laaiende kracht ontnamen en ontkwamen aan de hou van het zwaard. Oeh, prijs de Heer. Die hun zwakheid krachtig overwonnen, allemaal in geloof, hè, dat zegt hij, door hun geloof, hè, in de oorlog machtige helden werden en vijandelijke legers op de vlucht joegen. Vrouwen kregen hun doden terug, doordat die uit de dood opstonden. Tot daar. Dat werd er allemaal gebeurd doorheen geloof. Amen. Krachtige en machtige dingen. Oh, prijs Heer. Oh, die mannen moeten waarschijnlijk een groot geloof hebben. Ah, maar bij mij gebeurt dat niet. Wat is er dan met mijn geloof? Ik ga doorheen verschillende... Zo zou je kunnen beginnen te redeneren. Machtig geloof, machtige dingen. Amen. Maar dan komt er een keerzijde.
Waar was ik?
Anderen, die anderen. Dus er zijn er die gezegend worden. Met goede omstandigheden. Die de muil hebben van leeuwen hebben kunnen toeklemmen doorheen geloof. Maar anderen werden gemarteld. Tot de dood. Erop volgde en wilde van geen vrijlating weten, omdat ze uitzagen naar een betere opstanding. Weer anderen kregen te maken met bespotting en geeseling, zelfs met arrestatie en gevangenschap, vers 37. Ze werden gestenigd, of doormidden gezaagd, of stierven door een moordend zwaard. Ze zwierven rond in schapenvacht of geitenvellen, berooid, vernederd en mishandeld. Ze doolden door verlaten oorden en berggebieden en verscholen zich in grot en holen onder de grond. Ze waren voor de wereld te goed. Wat met hun geloof? Hetzelfde. Even groot geloof. Andere omstandigheden. Al deze mensen die van oudsher, al die mensen, om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan, omdat God voor ons iets beters had voorzien en hij niet zonder onze volmaaktheid wilde laten bereiken. Oké, de laatste is een beetje ingewikkeld. Ik zal het proberen duidelijk te maken. Wat hier de schrijver van Hebreeën wil zeggen. Zij hebben doorheen geloof dat zich uit in volharding fantastische dingen gezien. Fantastische. Koninkrijk omver geworden, zoals Daniel. Amen. Maar er zijn er ook die geen fantastische, alleen naar wereldse termen, dingen hebben meegemaakt. Die in de gevangenis zijn gemarteld, in twee gezagd en al die lelijke, awful dingen, zeg je het gelezen. Amen. Maar ze werden allemaal geprezen omwille van geloof. Prijs de naam van Jezus. En ze hebben een belofte gekregen en niet in vervulling zien gaan. Wat is die belofte? De belofte is van de Messias. De belofte is van op een dag komt er iemand die de kop van Satan gaat vermorzelen. En dan leven we hier niet meer, halleluja, onder een oud verbond dat gebaseerd is op de wet, maar op een nieuw verbond met een nieuwe geest en een nieuw hart. Zij kregen een belofte zoals Abraham een belofte heeft gekregen. Maar wie heeft die vervuld? Amen. Jezus Christus. En al diegenen die geloven in Jezus worden kinderen van Abraham. En zo is de belofte vervuld. Want nogmaals, Jezus leeft buiten tijd. Amen. Halleluja. Hij zag, hij gaf de belofte en het werd vervuld. Zoveel jaren later. En wij leven nu in die periode dat we van die belofte weten. Halleluja. En elke belofte van verlossing van zonde is in Christus ja en amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Kunnen we even een momentje nemen om hem te danken? Dat, Heere, wat we ook meemaken, Heere, verbrooid en naakt en alleen doorheen vallei gaan, Heere, of we overwinnen koninkrijken, Heere. Halleluja. Het is geen indicatie van ons geloof, het brengt juist geloof naar boven, Heere. Het maakt perfect ons geloof in u, Heere, door op u te vertrouwen. Dank u, Jezus, dat u elke belofte heeft ingelost, Heere, doorheen uw leven. In Jezus' naam. Amen. Dus nogmaals, het is geen indicatie, is er iets los, is er iets mis met mijn leven. U mag misschien wel eens gaan zien, heb ik een juist beeld van wie God is. Amen. God zet mij in een wachtperiode omdat ik niet correct hem zie. En we kunnen God niet, kunnen hem enkel benaderen zoals hij is. Amen. En wat hij heeft gedaan. Dank u, Jezus. Derde reden. Soms kan het zijn dat we bidden voor genezing bijvoorbeeld. En natuurlijk, de vijand is ook actief bezig. Amen. Gods timing is er daar niet. Oké, dat begrijp ik. Amen. Soms antwoord hij gebeden omdat ik verkeerd denkpatroon heb. Of mijn geloof zit niet daar in hem, bedoel ik, waar dat het moet zitten. En dan heb je nog de tegenstander van onze ziel. Amen. We bidden en direct komt er tegenstand. Heb je dat al eens gevoeld? Een soort van demonisch respons. Actie, reactie. We kennen allemaal het verhaal in Daniel hoofdstuk 10. Waar dat Daniel op zijn knieën ging. Hij begon te bidden. En 21 dagen later kreeg hij zijn antwoord. 21 dagen, dat is een lange tijd. Hij begon te bidden, maar hij bleef bidden. Hij bleef vast. En nadien kreeg hij het antwoord. Vanaf het moment dat hij begon te bidden, kwam actie in de hemel. En was er een oorlog, of weet ik veel wat het juist was. Er was een delay, hè, een vertraging in het antwoord. Maar uiteindelijk werd het gebroken. Amen. God wil ons soms, hoe moet ik het zeggen? Hij laat dingen toe. Want er gebeurt niks zonder de toelating van de Heer. Amen. Als de duivel in actie komt, dat is omdat God zegt, ja, kom maar in actie. Want ik heb een les voor mijn kind. Amen. En soms bidden we voor iemand. Ken je dat? Iemand die een ziekte heeft. En ze beginnen nog meer ziek te worden. Of ze beginnen nog meer tegen te worstelen. Hè? Of we bidden voor iemand, voor de Heilige Geest. Alles gaat. Ze staan daar met hun handen omhoog en we bidden voor hen. En opeens beginnen ze raar dingen te doen. En je denkt van, wow, ik denk dat ik maar even iemand anders ga opzoeken. Amen. Het is een demonische manifestatie. Of een reactie. Nou, het is aan ons. Van, ga ik mijn autoriteit opnemen en verder blijven bidden en er tegen blijven bidden? Of ga ik reageren in angst? Want ik wil eigenlijk die persoon niet confronteren. Ga liever ergens anders met iemand bidden. Dan hebben we eigenlijk de duivel zijn gang laten gaan. Amen. Maar wij hebben autoriteit. En soms is die een berg heel groot. Amen. Soms praten we er tegen, maar praten we er misschien niet hard genoeg tegen. Ik heb daar niet over hard beginnen roepen tegen iemand. Amen. Maar bidden voor iemand. En als je een reactie ziet in de naam van Jezus, ik wijs dat af. En weer bidden. Amen. En zo gaan we leren, mijn broeders en zusters, om niet op te geven. De Bijbel zegt in Lucas 18, vers 1. Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Amen. Altijd te bidden, niet op te geven. Wanneer we geconfronteerd worden met een demonische tegenreactie, mijn broeders en zusters, laten we ons niet doen. Amen. Halleluja. Maar laten we staan in de positie die Christus ons heeft gegeven, met het wapentuig dat hij ons heeft gegeven. Amen. Christus liet zich niet doen toen hij geconfronteerd werd met de leugens van de duivel. Amen. Maar hij gebruikte het woord om tegenaanval te bieden. Amen. Hij had een bediening, hij had een functie, hij had een doel. Hij was op weg naar iets. En daar kwam de reactie van de duivel. Jezus was niet bang. Hij ging niet ergens in een hoekje zitten. Hè, en smekend om God. Van, oh God, alsjeblieft, kom mij redden van deze. Nee, hij zei, God heeft gesproken. Amen. Dus als we een reactie krijgen van demonische oorsprong, halleluja, laten we daarvoor niet in angst, want God angst is het tegenovergestelde van geloof. Mogen u, Heer, ons een geest geven van moed. Halleluja, van stoutmoedigheid, dat we herkennen in mensen, Heer. Wanneer dat er een tegenstand komt, die komt van de duivel. En dat we dan kunnen staan, Heer, en kunnen confronteren in de naam van Jezus. Halleluja. En ja, er komt tegenstand. Amen. Er gaan mensen zijn die niet direct gaan genezen wanneer we voor ze bidden. Amen. Gaat mij dat toen stoppen om bij andere mensen te bidden? Nee, ik ga blijven bidden. Ik ga blijven bidden, want als dat mij doet stoppen, heeft hij gewonnen. En als je denkt, joh, ik heb over 5 mensen gebeden, geen één van hun is genezen. Volgens mij werkt dat niet, ik kan niet anders proberen. Nee, amen. Heb je al eens gehoord mensen die binnenkomen en zeggen, die pas nieuw zijn in de Heer. Ja, ik heb gebeden, hè, zoals dat jij zegt, maar ik heb niks gehoord. Ik heb gebeden, maar ik heb niks gevoeld. Ik zie niks in mijn leven veranderen. Ja, ik denk toch niet dat dat iets voor mij is. En dan komen ze nooit meer. Zo zijn er veel. Dat brengt naar boven de reden waarom je God wil leren kennen. Is het alleen maar om dingen te horen, te voelen en te zien? Mijn broeders, geloof wat hij heeft gedaan, moeten we aannemen in geloof. Hij zal het confirmeren hier binnenin. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Sommige mensen, hun bevrijding kan zeer lang duren. God wil zien, heb jij geduld om met die mens te blijven bidden en in de bres te staan? Ga niet op een dienst lukken, misschien ga misschien maanden duren, maar God wil, ga jij het geduld hebben om met die mens een relatie aan te gaan, en beetje per beetje, berg voor berg, steen voor steen, rond dat hart gaan we dan naar beneden brengen. Wij willen alles snel gaan, ken je dat? De McDonald's mentaliteit. In naam van Jezus, maak hem heel. Heer, maak hem compleet, helemaal rein. Dat hij morgen opstaat, dat het een heilige is. Helemaal toegewijd aan u. Volledig, halleluja, dat hij alles kent wat ik ken. Nu in Jezus naam, voilà. En morgen staat hij op met evenveel kopijn waarschijnlijk. Als een dag van tevoren. Maar het is een begin en er is een zaadje geplant. En ga verder met die mens en bewater dat. Bewaterd zijn. God doet de groei. Maar dat is mijn probleem niet, de groei. Ik geef maar water. Ik geef maar water. En zolang dat ze, halleluja, een open hart hebben voor wat je zegt, blijf water, blijf water, blijf water, mijn broeders en zusters. Laat ze komen naar u. Ontwikkel relaties, want God wil dat we zoals hem worden, zoals Jezus. Halleluja. Geef niet te snel op voor mensen. Amen. Want God houdt van mensen. God houdt echt van mensen. Echt waar, zelfs de amputanterik. Zelfs degene die u kwaad doen. God houdt van de mensen. En als wij een hart hebben zoals Gods hart, gaan we doorheen de dingen kijken dat ze doen. Gaan we verder kijken dan de dingen die we zeggen. En mogen God ons dan een geest geven van geduld en compassie. Dat we blijven uitreiken en dat we blijven bidden in Jezus' naam. Er zijn honderden getuigenissen, en ik eindig hiermee. Van mensen die tot de Heer zijn gekomen omwille van iemand die bleef liefde tonen aan die persoon. Die bleef bidden voor die persoon. Amen. En de liefde tonen. En zo uiteindelijk zagen ze van, ja, ik moet toegeven, uw leven, dat is anders dan het leven van de mensen in de wereld. Ik heb u niet goed behandeld, maar jij bleef mij steeds met respect behandelen en met liefde. En jij gelooft precies echt in gebed, want elke keer als ik kom, jij blijft maar bidden voor mij. Ah wel, ik zie nu een verandering. Uw gebeden doen meer dan je denkt, hoor. Amen. Uw gebeden doen meer dan je denkt. Je kan misschien niks uiterlijk zien, verandering. Maar van binnen, bam, worden dingen gebroken, bam. Halleluja. En volgende week als je ze terugziet, gaat er weer voor binnen. Voordat ze het woord zijn vergeten en de duivel komt om dat zaadje weg te stelen. Doe een nieuw woord in hun. Amen. En men niet zo van, oh, zijn die hier nu weer? Ah, joh, maar wat heb ik vorige week gezegd? Heb jij dat nu niet onthouden? Ik heb toch gebeden voor u. Nu kom jij weer met uw... Nee, je hebt compassie, de duivel is gekomen, heeft dat woord weggekomen. Maar geen probleem, we gaan er tegen bidden. En ik zou een nieuw woord geven. Ik ga een nieuw zaadje geven. Ik ga het opnieuw bewateren in de naam van Jezus. Halleluja. O Heer, en we komen tot hun in de bres. Amen. We staan voor die mensen in de bres. Waarom wordt onze gebeden niet direct beantwoord? Omdat God, het is niet omwille van die persoon, maar eigenlijk is het om mij een les te leren in compassie voor andere mensen. En in volharding in de liefde van God voor die andere mensen. Amen. Laten we allemaal recht staan. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Oh, we prijzen de naam van Jezus. Nogmaals, ik eindig met hetgeen dat ik ben begonnen. Als we bidden, we verwachten een antwoord. Amen. En mensen die leven in de positie die ze bekleden in Christus, halleluja, zullen meer dan wel hun gebeden zien beantwoord geraken. Amen. Halleluja. Vader, we komen tot u. We komen tot u, Heer. Halleluja.